Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. 13 jaar geleden was ik hier voor het laatst in deze ruimte toen mijn moeder uitvaartdienst had. En sinds die tijd eigenlijk niet meer. Wel in Den Helder geweest, maar niet in een vrije evangelische gemeente. Ik ben geboren en getogen in Den Helder. Ik spreek op veel plaatsen in Nederland en moet vaak zeggen, u kunt wel horen dat ik niet uit deze streek kom. Maar hier kan ik zeggen, u kunt wel horen dat ik wel uit deze streek kom. Hè? 30 jaar in Den Helder gewoond. Leen de Post, getrouwd met Christine. En twee dochters, Hanneke en Lara, die allebei nog studeren. Hanneke is 21 en Lara is 17 inmiddels. Christine is werkzaam als wijkverpleegkundige in Staphorst. En wij wonen in Hogeveen. En ik ben daar parttime leerkracht. En voor de andere dagen in de week, hoe moet ik mezelf dan noemen? Los werkman, een beetje een vrije uitloopkip, om het zo maar eens even te noemen. Geen scharrelkip, dat is wat anders. Maar ik mag veel tijd. Wat zegt u? Heb ik het goed? Zeker. Zeker. Hoop ik dat ik ook gezonde producten lever. Ben ik bezig met voorgaan in samenkomsten her en der in het land. Verzorg ik bijbelstudies, toerustingsavonden. Ben ik verbonden aan de Evangelische Toerustingsschool voor twee leslocaties. Dus ik heb een druk bestaan. Ik ben niet aan één vaste gemeente verbonden. Wie weet dat ook nog eens een keer gaat komen, maar dat is in Gods handen. In elk geval zijn we na Den Helder verhuisd naar Dordrecht, toen in Houten en nu zijn we in Hogeveen beland. Iemand vroeg mij vanmorgen, maak het rondje weer helemaal af, kom je weer terug naar Den Helder? Ja, ook dat weet ik niet, daar durf ik geen ja of geen nee op te zeggen. In elk geval ben ik wel heel blij dat ik hier vanmorgen ben om met u het woord te openen en dat te overdenken. Dat gaan we ook doen als we samen gaan lezen uit het Oude Testament en een stukje uit het Nieuwe Testament. En dan lees ik met u Psalm 1. De eerste van de 150 psalmen. Psalm 1. Ik hoop dat u een Bijbel meegebracht heeft. We zullen niet allemaal dezelfde Bijbelvertaling gebruiken, verwacht ik. Ik gebruik graag de herziene Statenvertaling. Maar als u een andere vertaling bij u heeft, dan zult u merken dat in hoofdlijnen er hetzelfde staat. En daar hebben de Bijbelvertalers boven geschreven twee wegen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet, zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Het tweede gedeelte wat we lezen komt uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Helemaal achteraan in het Nieuwe Testament. 2 Timotheus hoofdstuk 3. De slotbrief van Paulus. Zijn testament als het ware. 2 Timotheus 3 vers 16. En daar schrijft Paulus het volgende. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Voordat we gaan zingen, wil ik graag een zegen vragen over dit woord. Vader, we hebben u in ons lied genoemd de God van alle eeuwen. En we geloven dat u de God bent van alle eeuwen, dat uw woord ook is van alle eeuwen en van alle tijden. U zegt in uw woord dat het levend is en krachtig is. En dat het scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. En dat uw woord in staat is om de gedachten en de overleggingen van ons hart te schiften, te onderzoeken, te scheiden. En we bidden u, Heer, dat u vanmorgen uw woord gebruikt om te schijnen in ons hart met uw licht. Dat u uw woord gebruikt om ons te onderwijzen, om ons te corrigeren, om ons te bemoedigen, om ons te bevestigen en te instrueren. We bidden u, Heer, vanmorgen dat we uw woord zullen verstaan. Dat we met ons verstand zullen begrijpen wat u zegt en wat u bedoelt. Maar dat we, doordat we het begrijpen, ook in ons hart zullen gaan opsluiten, zullen koesteren, zullen gehoorzamen. Zodat we u nog meer zullen gehoorzamen en nog meer van u gaan houden. Wilt u daar deze ochtend uw woord voor gebruiken? Zegent u bij het luisteren, zegent u bij het spreken. En wilt u deze dienst in uw handen nemen? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Welzalig de man die niet wandelt, hebben we net gelezen. Dat kunnen we ook zingen uit Opwekking 244. En gelukkig word ik daarbij bijgestaan door mensen die mooier kunnen zingen dan ik. Is dat. De eerste psalm van de 150 is niet zonder reden helemaal vooraan geplaatst in het boek van de psalmen. Als we deze psalm lezen en we kennen een beetje de inhoud van de andere 149 psalmen die erachteraan komen, dan weten we dat eigenlijk de inhoud van deze psalm de lading van het hele psalmenboek volkomen dekt. Want wat staat er in dit woord centraal, in deze psalm centraal? Het woord van God staat centraal. En ten tweede wordt er heel duidelijk gemaakt wat het betekent om dat woord van God te kennen, om het te gehoorzamen, maar ook wat het betekent om dat woord van God te negeren en naast je neer te leggen. Het is prachtig dat de hele reeks van psalmen begint met deze hele duidelijke instructie waar we worden toegesproken. En de psalmen eindigen met een psalm 150 waar het helemaal niet meer gaat over ons. Maar waar we alleen nog maar zeggen, looft de Heer. Psalm 150 is één grote lofzang op hem. En tussen die eerste en die laatste psalm vinden we een scala aan liederen, aan gebeden, waarin we onszelf zo vaak herkennen. Ik weet niet of ik reclame mag maken voor wat ik doe, maar ik wil het u toch niet onthouden dat ik over 2 weken, zaterdag 29 september, in de ambassade een studiedag mag geven over het lezen, begrijpen en toepassen van die psalmen. Dat wordt georganiseerd door de Evangelische Gemeenschap, de ambassade. Maar ik heb begrepen dat ze dat ook openstellen voor mensen die daar belangstelling voor hebben. Psalmen zijn niet alleen de moeite waard, dat is te zwak uitgedrukt. Psalmen beheersen in die zin ons leven, ons denken over God en ons voelen met God. En deze psalm 1 begint met een prachtig woord. Het begint met het woord welzalig. Weet u wat zalig is? Ik mocht vroeger thuis nooit het woord zalig gebruiken. Bijvoorbeeld dat eten smaakt zalig. Want mijn moeder zei dan altijd, dat zeggen de Roomsen en dat doen wij niet hier. Maar het woord zalig betekent gelukkig. En als er het woord welzalig voor staat, dan is het nog eens een keer geluk op geluk. Welzalig de man. Weet u waarom de man welzalig is? Waarom deze psalm, dit eerste psalm van dit gebeden en zangboek, begint met het woord welzalig? Omdat het gaat over God. En er is niemand in de schepping, niemand in het hele universum zo ongelooflijk gelukkig als God. God is een gelukkige God. Denkt u van niet? Of denkt u dat we de hemel gaan doorbrengen met een ongelukkige God? Nou, mooi niet. Als God ongelukkig zou zijn, dan zou de Bijbel geen goed nieuws zijn en het evangelie geen blijde boodschap. God is een zalige God. God is gelukkig in zichzelf. God is de enige in het hele universum die van zichzelf mag zeggen, alles wat er gebeurt draait helemaal om mij en is tot eer en meerdere glorie van mij. En God betrekt ons daarbij. Want Christus is voor ons naar deze wereld gekomen om de scheiding tussen ons en God op te heffen, zodat wij ook in staat zouden kunnen zijn om volkomen gelukkig te zijn met God. In de hemel zullen we volkomen in beslag genomen worden door God. En volkomen gelukkig zijn met God. U denkt toch niet dat God ons in de hemel brengt om ons daar alleen maar te laten genieten van een lichaam wat nooit meer ziek wordt? Of dat we daar nooit meer tranen of verdriet of dood mee zullen maken? Denkt u dat dat het essentie is van de hemel? Daar hoef je niet gelovig voor te zijn hoor. Dat willen de heidenen ook wel. Maar wat de heidenen niet willen is wat wij als kinderen van God wel willen. Namelijk geabsorbeerd worden door de persoon en het karakter en de heerlijkheid van God. En dan begint deze psalm met datzelfde woord. Welzalig. Je bent op en top. Volkomen. Volkomen gelukkig. Amsterdammers zouden zeggen, je hebt je mond vol met koek zitten. Vol met koekjes. Dol en dol gelukkig. Welke man? Die 3 dingen niet doet. En de psalm begint ernstig met een waarschuwing. 3 dingen niet doet. Hij wandelt niet in de raad van goddelozen. Hij staat niet op de weg van zondaars. En hij zit niet op de zetel van de spotters. Of in de NBG-vertaling staat, hij zit niet in de kring van de spotters. En eigenlijk staat hier in 3 regels, als de psalm leest en analyseert, staat er eigenlijk 3 keer dezelfde soort uitdrukking. Dus het heeft alle 3 te maken met verkeerd gezelschap, goddelozen, zondaars en spotters, maar tegelijkertijd als het 3 keer hetzelfde wordt herhaald, staat het ook 3 keer in een stijgende trap. Want er wordt gesproken over wandelen, er wordt gesproken over staan en er wordt gesproken over zitten. Nou gaan wij elke dag om met mensen die God niet kennen. We gaan om met mensen die niet weten wie God is. We gaan ook om in ons dagelijks leven met mensen die eigenlijk met God helemaal niets te maken willen hebben. We hebben contact op ons werk, in onze buurt, misschien wel in onze familie. En wat ook voorkomt, helaas onzelfde in onze gezinnen, dat ze te maken hebben met mensen die God afwijzen. Die goddeloos leven. Er staat hier niet dat je welzalig bent als je contact met goddelozen mijdt. Want dan zouden we wereldmijders moeten zijn. Dan zouden we uit de wereld moeten gaan, als een kluizenaar moeten leven of in een klooster moeten gaan wonen. Daarmee ban je alles wat zonde en zondig is buiten je directe levenssfeer. Dit wordt gesproken tot mensen die zalig zijn, gelukkig zijn, die niet wandelen in de raad van de goddelozen. En dat is wat anders. Je kunt wandelen te midden van goddelozen, zoals u en ik waarschijnlijk elke dag doen, zonder dat je wandelt in hun raad. En wanneer wandel je in de raad van goddelozen? Wanneer je leeft in dezelfde manier van denken als goddelozen. Hè? Paulus zegt in Romeinen 12 dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar dat we vernieuwd worden, of hervormd worden. Ik bedoel niet meer dat u of hervormd of gereformeerd moet zijn, maar hervormd. Opnieuw gevormd moet worden, metamorfose moet ondergaan in de vernieuwing van uw denken. Wat zegt u nou zelf? 99 van de 100 keer, wanneer wij God ongehoorzaam zijn, begint dat met een verkeerde gedachte over God. En we hebben de helm van het heil nodig, Efeze 6, om ons denken te beschermen tegen de leugens van Satan. Weet u wat de allergrootste leugen van Satan is? De grootste leugen van Satan is dat God niet genoeg is. Dat God het ook niet kan. Dat God niet voldoende is. Dat we God niet volkomen kunnen vertrouwen. Dat we in ons denken de gedachte postvat dat er ook geluk te vinden is buiten hem. En dat in onze gedachten de gedachte postvat dat God niet volkomen te vertrouwen is. En dan ga je je zorgen maken. Dan ga je piekeren. En dan ga je doen wat Psalm 121 zegt. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. En dan kijk je om je heen. En waar komt mijn hulp vandaan? En totdat het punt dat je zegt van mijn hulp is van u Heer. En dan kijk je omhoog. Daar komt mijn hulp vandaan. Wandelen in de raad van goddelozen wil zeggen dat je een manier van denken van goddelozen overneemt. Daar hoeft u niet veel voor te doen. Dat gaat vanzelf. Als u staat in deze wereld met beide benen op de grond, niet alleen hier zondagmorgen, maar morgen weer op uw werk, waar u ook bent, dan hoeft u er niets aan te doen om gaandeweg te gaan wandelen in de raad van goddelozen, om beïnvloed te worden in uw denken, wat u van God aftrekt. Dat is een geestelijke strijd, want Satan is erop uit om u van uw geloof en uw vertrouwen op God te beroven. En als je denkt, daar hoef ik geen moeite voor te doen, dan val je in zijn strik en loop je erin. Deze psalm roept ons op om waakzaam te zijn. Om wachters voor de poort van ons denken te zetten. En die poorten die worden beïnvloed door allerlei dingen van buitenaf. Door wat u leest, door wat u op de televisie ziet. Want u ziet dezelfde dingen als ik, die we niet willen zien. En door dezelfde invloeden en gedachten en mentaliteit die de wereld om ons heen ook heeft. Waar we ons van hebben te distancieren en waar we waakzaam voor moeten zijn. Sommige mensen, ook christenen helaas, leven gewoon als een vuilnisbak. Het maakt allemaal niet uit wat ze er allemaal naar ingooien. Het komt allemaal naar binnen. En wat we van buiten smerig worden, dat wassen we keurig elke dag schoon. Maar wat ons van binnen aankleeft en bevuilt, dat raak je niet zo makkelijk kwijt. Wanneer je begint te wennen aan het denken van goddelozen, wanneer je wandelt op de weg, wandelt in de raad van de zonderlozen, en dan is de volgende stap die je doet, is dat je gaat staan. Dus je loopt niet door, je gaat staan. En je kijkt eens om je heen en je denkt van, nou, zo slecht is het hier nog niet. Ik zie allerlei aantrekkelijke, allerlei appetijtelijke dingen op mij afkomen, die best wel tot mijn verbeelding spreken. Staan op de weg van zondag. Je ziet dat er ook al een opbouw in zit, want je begint met wandelen, je blijft staan en uiteindelijk eindig je nog met zitten ook. Als je wandelt op de weg van de zondaars, staand op die weg van de zondaars, dan ga je hun manier van leven overnemen. En deze psalm zegt, je wordt ongelukkig wanneer je dat doet, maar je wordt dolgelukkig, gelukzalig, welzalig, wanneer je dat niet doet. Wanneer je in die levenswijze jezelf in acht neemt. Zijn we nu bezig om hier elkaar te bepreken of moraliserend te zijn. Van pas op, dit mag je wel en pas op, dit mag je niet. Nee, hier spreekt uit deze psalm een verlangen. Maar daar kom ik straks nog verder op terug. Staan op de weg van de zondaars wil zeggen dat je hun manier van leven overneemt. Dat je gelijkgeschakeld wordt. Dat ik gelijkgeschakeld word. Weet u wat voor mij de ultieme vorm van gelijkschakeling zou zijn? Wanneer er nu een collega van mij binnen zou lopen en mij hier zou staan en zou zeggen van... Hé, wat doe jij hier? Ben jij hier? Breek jij hier ook nog? Dat staat in schril contrast, een flagrant contrast met wat ik door de weeks van jou zie. Dan ben je gelijkgeschakeld. Dan luister je naar alles. Dan zeg je niet tegen de collega van, joh, wat je nou vertelt. Ik weet, misschien is het best grappig, maar ik hoor het liever niet. Want het gaat een kant op die ik niet wil. Of tegen een ander zeg, ja, ik weet dat je al heel lang moppert op die en die. Maar weet je, telkens als ik het hoor, dan komt het bij mij naar binnen. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet horen. Want dat hangt me aan, dat kleeft me aan. Dat je daarin jezelf bewaart. Ommuurd bent. En muren hebben ramen. En muren hebben deuren. Mijn gezin heeft muren. Mijn huwelijk heeft muren. Dus voor mij en mijn vrouw. En mijn gezin heeft muren. Ik wil mijn muur hebben om mijn huis. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat ik kan bepalen wat er binnenkomt en wat er niet binnenkomt. En als ik wil dat het binnenkomt, dan doe ik de deuren open. En dan verwelkom ik het. Maar als ik het niet wil, dan doe ik mijn deuren weer dicht. Dan zeg ik tot hier en niet verder. Daar is veel wijsheid voor nodig. En nog iets anders, maar daar kom ik straks op het tweede gedeelte op terug. En na dat wandelen in de raad van goddelozen en het staan op de weg van de zondaars, komt er uiteindelijk een plek dat je niet alleen staat, maar dat je gaat zitten. En het staat mooier in de NBG dat je zit in de kring van de spotters. Kom in de kring. Wanneer ga je in een kring zitten? Wanneer je ergens helemaal bij hoort. Daar is intimiteit. Daar is verbondenheid. Ziet u de glijdende schaal? Wandelen, staan en vervolgens gaan zitten. Dat je eigenlijk je prima op je plek voelt en dat helemaal gaat overnemen. Om dat te voorkomen, moet je goed opletten hoe je denkt. De raad van goddelozen. En moet je alert zijn hoe je wandelt. De weg van de zondaars. En waar je uiteindelijk terecht bent gekomen in die kring van intimiteit. Je bent welzalig als je deze dingen niet doet. Maar gelukkig staat hier geen punt. Want als ik nu zou zeggen, het is tijd, ik stop, ik heb voldoende verteld, dan zouden we de halve waarheid vertellen en zouden we nogmaals een preek hebben of een toespraak die alleen maar de vermanende, bezwerende vinger legt op dingen die we niet mogen doen. Maar gelukkig staat er in deze psalm, zoals in veel psalmen, dat prachtige woordje maar. Moet ik opletten. Maar, als in de psalm maar staat, dan gaat er wat gebeuren. En wij zeggen ook maar. Maar aan die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Dus je kan ook doorlezen. Welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Met die wet bedoelen we niet alleen de 10 geboden. Met die wet bedoelen we niet alleen de eerste 5 boeken van het Oude Testament. De Torah, maar we bedoelen met de wet het woord van God. Na het Oude Testament komen er een paar lege bladzijden en lezen we door en lezen we het woord van God. Want wat lezen we in Timotheus, wat Paulus zegt? Heel de schrift is door God gegeven om ons te op te bouwen, om ons te helpen en om ons te bemoedigen. Dit is de garantie. Dit is de zekerheid. Dit is het middel, het wapen. Tegen wandelen, tegen staan en tegen zitten in verkeerd gezelschap. Wanneer je je vreugde vindt in de wet van de Heer. Wat is dat als je je vreugde vindt in Gods woord? Dat is iets wat ik of iemand anders u niet kan geven. Niemand kan u vreugde geven in dit woord. Oh, u kunt dit woord wel heel mooi vinden. U kunt het zien als een boek waarin u een prachtig literair werk vindt. U vindt het zelfs mooi omdat u prachtige gedichten en schitterende stijlfiguren en hele mooie informatie vindt. En het is een boek wat helpt. Er staan van die mooie dingen in. Sommige dingen zijn lastig, die slaan we over. En andere dingen zijn wat moeilijk te begrijpen, die scheuren we eruit, want dat klopt er eigenlijk ook niks van. Wat een kostbaar boek. Zo lezen miljoenen mensen de Bijbel, want de Bijbel wordt nog steeds het meest verkocht over de hele wereld. Maar de vreugde vinden in dit woord, dat wil zeggen dat je een relatie hebt met dit woord. Niet met papier en inkt, maar een relatie hebt door dit woord met het woord met een hoofdletter. Het levende woord. Jezus Christus, waarvan de Bijbel van begin tot het einde getuigt. Daar kun je vreugde in vinden. Dat kan God u alleen geven. Heeft u vreugde in dit woord? U hoeft mij geen antwoord te geven, maar wees u eens werkelijk eerlijk tegen uzelf. Heeft u honger om dit woord te lezen? Als u zegt, ik heb geen honger, dan kan dat twee dingen betekenen. Dat is één, dat u het woord niet kent, of dat God u van binnen niet vernieuwd heeft, zodat u een natuurlijk verlangen krijgt om u te verdiepen in dit woord. Maar de andere reden, als u geen honger heeft, is wat waarschijnlijker. Gezien het publiek waar ik nu tegen spreek. Als u geen honger heeft, dan kan het ook betekenen dat u al heel lang niet meer heeft gegeten. Want als je lang niet eet, gaat je hongergevoel vanzelf weg. En als u een aantal dagen of een periode geen gelegenheid heeft gekend om dit woord te lezen, in uw stille tijd, in uw dagelijkse omgang met God, een aantal dagen niet heeft kunnen lezen en u merkt dat u honger heeft, dan bent u een gezond christen. Want gezonde christenen verlangen naar dit woord. Waarom? Omdat de Heilige Geest in ons hart het verlangen moet wekken naar dat woord. Ik wil niet zeggen dat u allemaal theologie moet gaan studeren. Of dat u de hele dag met uw neus in de Bijbel moet zitten. Dat kan niet. Het is ook de vraag of God dat van ons in grote delen vraagt. Wat God van ons vraagt is dat we ons in dit woord verheugen. De grootste psalm van de 150 is Psalm 119. En die gaat over de vreugde die je vindt in de wet van God. Waarom vinden we vreugde in het woord? Omdat het appelleert aan het nieuwe leven dat God in ons gegeven heeft. In dit woord zie ik de grootheid van God. Die zie ik ook in de natuur. Die zie ik ook in de geschiedenis. Maar in de allereerste plaats openbaart God zichzelf in dit woord. In den beginne was niet de muziek, was niet de drama, in het beginne was niet de schepping, in het beginne was niet de grootheid die we nu om ons heen zien, in het beginne was het woord. En God spreekt een woord en God handelt met zijn woord en God bereikt ons met zijn woord waarin hij zichzelf openbaart. En als we dan gaan kijken over het omgaan met goddelozen, het leven in een wereld die erop uit is om ons bij God vandaan te trekken, dan hebben we dit woord bitter hard nodig. Want het is niet alleen de bedoeling dat we dit woord lezen en ons hart laten verwarmen door wie God is, maar dat we dit woord ook leren gebruiken om staande te blijven in de strijd om onze vreugde in hem te blijven vinden. Want we willen heel graag welzalig zijn, toch? Zo is dat. Dus dan lees je niet alleen dit woord, maar dan ga je het woord ook gebruiken. Dan ga je het woord uit je hoofd leren. Ik merk nu ik wat ouder word dat het lastiger wordt om teksten uit mijn hoofd te leren. Ik ben er langer mee bezig. Maar het moet. Het is een kwestie van leven of dood. Geestelijk leven en dood. Want wat gebeurt er als er dingen op ons afkomen die we moeilijk vinden, waardoor we in benauwdheid raken? Er is maar één wapen wat echt helpt. Echt helpt. En dat is dit woord. Eén voorbeeld, Psalm 50 vers 15. Roep mij aan, in dagen van benauwdheid. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. God wil. God wil dat we hem gaan eren. Dat is zijn verlangen. Want hij is erop uit om door zoveel mogelijk mensen geëerd en geprezen en aanbeden te worden. Roep mij aan, dat staat er niet als een optie, van je kunt het doen of je kunt het niet doen. Het staat er zelfs niet eens als een uitnodiging. Het staat er als een gebod. Roep mij aan. Doet u dat? Roept u God aan of gaat u eerst bellen? Met iemand anders. Want we zijn geneigd om vaak onze steun en onze hulp eerder bij mensen te zoeken dan rechtstreeks God. Het moet een soort van tweede natuur van ons worden. Een soort van instinct, een soort van automatische handeling. Dat wanneer er dingen op ons afkomen die ons benauwen, dat we God aanroepen. Heren, red mij. Het kortste gebed uit de Bijbel. De woorden van Petrus toen hij wegzonk in de golf. Oh, dan kun je zeggen, zie je, heb ik aan één tekst genoeg. Nee, je moet die tekst eerst lezen en uit je hoofd kennen. En dan gaat God dat gebruiken op momenten dat je dat nodig hebt. Als je dit niet leest, heb je ook geen parate kennis van God. Het gaat niet alleen om het gebruik van bijbelteksten, maar ook dat u het plan van God en de werking van God en de bedoelingen van God in dit woord steeds verder gaat ontdekken. Je roept God aan, wat een prachtige overeenkomst. Wat vraagt God van ons? Dat we hem aanroepen en dat we hem weer zullen eren. En ertussenin zit zijn werk. Ik ga jou eruit redden. Dat wil overigens niet zeggen dat God altijd precies doet of die uitredding wil geven die wij graag willen. God heeft daar soms andere plannen mee. Maar als ik hoor de getuigenissen van mensen die God aanroepen en zeggen hij heeft mij eruit gered, dat de omstandigheden eigenlijk helemaal niet veranderd zijn. Maar dat God ze boven die omstandigheden uittilt, waardoor ze toch hem kunnen eren. Want daar is God op uit om door ons geëerd te worden. Wanneer je zo met het woord omgaat, dan gaat dat woord werken. Dan gaat dat functioneren. En we moeten als christenen mensen zijn van het woord. Op deze zondag, zoals we hier bij elkaar zijn, staat het woord centraal. U heeft uw bidstond, u heeft uw bijbelstudieavonden. En natuurlijk, elke keer als er een bijbelstudieavond is, dan bent u moe. Of dan komt er wat tussen. Of dan heb je geen energie, of dan word je door iets anders in de wielen gereden. Maar een gemeente die erop uit is om door het woord wekelijks onderwezen te worden, is een groeiende en bloeiende en gezonde gemeente. Als een boom geplant aan waterstroom. Ziet u het woordje een wand staan? Die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. Dat is dus een beeld van iemand die wandelt of die staat of die zit, maar van een boom die neergezet wordt vlakbij een rivier, het water waar zijn wortels onder de grond naar uit groeien, zodat hij onder de grond zijn voedsel weghaalt om gezond te kunnen zijn. Om blijvend groen blad te houden en om vrucht te dragen. Want vrucht dragen doen we tot eer van God. Laat zo uw licht schijnen, zegt de Heer Jezus. Opdat de mensen uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken, uw Vader in de hemel, daarvoor zullen verheerlijken. Daarvoor zijn we op aarde, om God te verheerlijken. En om alles te doen wat is tot eer en glorie van zijn naam. Dan hebben we eerst gehoord wat we niet moeten doen. Maar nu lezen we wat we wel moeten doen, ons verdiepen in dat woord en dan staat er het gevolg. Dan ben je als een boom geplant aan waterstromen. Dan hoor je bij die groep mensen die geheime bronnen hebben in hun leven. Ik bedoel niet de mensen die stoïcijns zijn, die zich nooit ergens als een aantrekker denken van mij overkomt toch niks. Wat er ook gebeurt, het doet me niks. Het raakt me niet. Ik sta daarboven. Dat bedoelt Gods woord niet. Maar wel dat er in periodes van droogte geheime bronnen zijn waar je uit kunt blijven putten. Geplant aan waterstromen en daarin vergeleken met vrucht die komt uit dat leven. En wat is de vrucht daarvan? Al wat hij doet. Al wat hij doet zal gelukken. Dat is veel, hoor. Alles wat je doet zal gelukken. Is dit een vrijbrief? Een blanco check? Dat wat je ook gaat doen, dat God daar uiteindelijk een goedkeurende krul onder zal zetten? Gaan we zo ook niet gauw met ons gebedsleven om? Dat we een verlanglijstje hebben met plannen, met verlangens, met dingen waar we vol vuur en vlam voor zijn en dan vragen, nou hier wilt u het ook nog zegenen? Is dat niet de verkeerde weg? verkeerd omgedacht. Want over wie hebben we het hier? Wie krijgt hier de garantie dat zijn plannen zullen gelukken? Iemand die niet wandelt op weg van zondaren. Iemand die niet staat. Iemand die niet wandelt in de raad van goddelozen, niet staat op weg van zondaars en die niet zit in kringen van spotters, maar die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. De Heer Jezus zei, indien ik in u blijf en mijn woorden in u blijven. Dubbele punt. Vraag wat gij maar wilt. En het zal u geworden. Wanneer dit woord in je blijft, wanneer Christus in u is, dan gaat uw leven, dan gaat uw hart, dan gaat uw verlangen, uw passie, uw toekomst, datgene waar u warm van wordt, waar u zich naar uitstrekt, uw gezindheid, noemt de Bijbel dat, gaat zich richten op de eer en glorie van God. En elk gebed wat is gericht op de eer en glorie van God, wordt verhoord. Mark my words, als dat niet zo was, zou ik hier niet staan. Want elk gebed wat wij uitspreken, wat zal zijn tot eer en glorie van zijn naam, wordt verhoord. Dan heb ik het voorbeeld van de Heer Jezus. Die stond aan de avond van zijn dood. En de mogelijkheid had om te zeggen, Heer, verlost u mij maar uit deze uren. Dat is onze manier van oplossen. Hè? Als we voor de moeilijkheden staan, Heer, haal me weg uit deze moeilijke situatie. Maar, zegt Christus, daartoe ben ik juist hier gekomen. Vader, wat zegt hij? Verheerlijk uw naam. En dat gebed wordt verhoord, want God kan zich niet inhouden. En er komt een stem uit de hemel die zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Wanneer uw hart uit is op de eer en glorie van God, en dat kan alleen doordat de Heilige Geest dat in ons wekt, dan maakt u met dat gebed, met uw sleutel, iets los in het hart van God, waardoor hij u gaat antwoorden. Waardoor hij u gaat verhoren. Dus alles wat hij onderneemt, gelukt, wil niet zeggen, God zet een goedkeuring onder ons verlanglijstje. Nee, God moet datgene wat is tot eer van zijn naam, zodat wij gaan bidden en daarna gaan verlangen en daarom gaan smeken en daarop naar op zoek gaan. Dat verlangen moet hij zelf in ons leggen. Zo afhankelijk zijn we van de genade van God. En dat bedoel ik met uitverkiezing. Dat het van hem uitgaat. Psalm 27. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Geef de tekst, hè? Van uwentwege, zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Als mijn hart zegt, zoek het aangezicht van God, dan zal God zelf eerst dat verlangen in ons hart moeten leggen. Zoals we lezen in Filippenzen, dat we met vrees en beven onze behoudenis moeten bewerken, moeten uitwerken. Want, prachtige tekst, want het is God. Die waarom? Om zijn welbehagen, het willen en het werken in ons werkt. Vader, daar heb ik u bij nodig. Elke dag, dan kun je het je niet veroorloven om één keer in de week kort te bidden en even wat te lezen. Dan redt u het niet met een zondagochtend. En dan redt u het ook niet alleen elke dag met Heere, zegent u deze spijzen, amen. Dan zoekt u God. Dan gaat u zich verheugen, u aan hem vastklampen. Zoals David zegt, mijn ziel is aan u verkleefd. Ik zou me geen raad weten als God er niet was. Geen raad. Ik zou niets overhouden. Psalm 73. Wie heb ik buiten u in de hemel? Naast u verlang ik niemand op aarde. Wat een ernstige woorden. Buiten u verlang ik niemand op aarde. Als je dat kan zeggen. Heer, ik heb niemand op aarde, niets op aarde nodig, behalve u. Dan ben je een gelukkig mens. Dan zeggen dat je een sphinx wordt. Zeg, ik heb jou niet nodig, ik heb dat niet nodig. Nodigheid, nodig hebben in de zin van, ter vervulling van mijn diepste verlangen, om welzalig te kunnen zijn, Heer, heb ik alleen u nodig. Maar zo zijn de goddelozen niet. De psalm eindigt ernstig. En de psalm wint er geen doekjes om en maakt duidelijk dat er geen neutrale middenweg is. Je ervaart of de zegen van God, of je ervaart het negatieve van God. En daarom eindigt deze psalm ook deels in een ernstige waarschuwing. Want goddelozen zijn als kaf. Nou, kaf is het tegenovergestelde van vrucht. Vrucht is hetgene waar je van geniet, wat je nodig hebt. Kaf is hetgene wat wegwaait, wat je niet meer gebruikt. Want ze blijven niet staande in het gericht en de zondaar niet in de gemeenschap van de rechtvaardige. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Hoe is op dit moment jouw levenswandel? En ik kan het rustig vragen, want ik ken u niet zo bijzonder goed dat ik met voorbedachte raden vragen stel. U mag die vraag ook voor uzelf verantwoorden. Herkent u dat wandelen en dat staan en dat zitten? Mag Gods woord tot u spreken om uw levenshouding, om uw manier van denken en spreken, uw staan in het leven te corrigeren, om u op de rechte weg te brengen? Hoe gaat u om met dit woord? Hoe is uw relatie met dit woord? Strijdt u, vecht u, worstelt u om elke dag tijd te vinden om dit woord te lezen en God te laten spreken tot uw hart. Het is de enige weg, het enige middel, het enige wapen waarin u de overwinning van God in uw leven kunt ervaren. En verlangt u er ook zo naar om in deze tijd, niet alleen hier, maar ook morgen, een boom te zijn en geplant te zijn aan waterstromen. Zoals die Jezus daar ons grote voorbeeld voor was. En ik hou zo van de man. Want hij wist precies wie hij voor zich had. En hij had altijd het juiste woord op de juiste plaats, op het juiste moment, tegen de juiste persoon. En als dit woord uw schat is en uw omgang met Christus uw schat is, dan gaat hij u gebruiken. Dan gaan mensen die vruchten in uw leven zien. En dan komen mensen naar ons toe. En dan gaan er vragen gesteld worden. En dan mogen we daar een antwoord op geven. Vruchtbare antwoorden. Geen kaf antwoorden, maar vruchtbare antwoorden. Onderscheidt u zich van uw omgeving? Als u denkt aan de weg en de raad en de zetel. Bent u anders? Mag God u anders laten zijn? Ben je een getuige? Laat je je voelen door het woord? Spreek je over hem? Oh, ik bedoel niet die mensen die de hele dag vrome teksten lopen te debiteren. Of die de hele dag met een opgeheven vinger door het leven gaan en Gods woord te pas en te onpas overal naar binnen brengen. Niet zozeer, denk ik, dan omdat ze zoveel van het woord houden, maar omdat ze graag zelf zoveel gelijk hebben, ze graag zichzelf zo vaak horen. Of mensen die als er iets zien gebeuren wat Gods verdriet doet, daar gelijk een dikke Bertha opzetten en een grote kanon erop gaan schieten. En de Bijbel zegt! Daarmee verspelen we onze vruchtbare houding tussen onze collega's en om de mensen om ons heen. Nee, je moet je kanon gebruiken. Af en toe gebruik je je pistooltje. Dan kun je heel gericht mikken en heel voorzichtig iets zeggen. En weet de Heer wat ik nu zeg, dat u dat gebruiken in het leven van een ander. En God gaat daar met ons mee. Daar gaan we ook van zingen, als afsluiting van deze overdenking. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Lied 429. En tijdens dat lied zal u ook in de gelegenheid zijn om uw gaven te geven. Thank you. samen de Heer danken en voorbeden doen. Vader, dank u wel dat u een levende Heer bent en dat u ons uw woord gegeven heeft. Dank u wel dat u uzelf heeft geopenbaard in dit woord, dat we u mogen leren kennen. We bidden u zo voor elkaar, zoals we hier bij elkaar zijn. Heer, dat u in ons hart een groeiende liefde, een groeiende honger wilt leggen naar uzelf. Heer, geef in ons leven een heilige ontevredenheid, dat we meer willen van u, dat ons hart sneller gaat slaan. Niet alleen bij het denken aan u of het horen over u, maar ook bij het zoeken van u. Heer, en wat zijn we dan machteloze mensen? Want we kunnen onszelf niet in die positie brengen. We kunnen onszelf niet opwerken of stimuleren. Dat moet u doen met uw geest en daar bidden we om. Dat u ons genadig bent en dat u dat willen en dat werken in ons werkt. Zo bidden we u voor elkaar. Als we morgen weer in ons dagelijks leven zijn. Heer, bewaar ons alstublieft voor de weg van de zondaars. Bewaar ons voor de raad van goddelozen. En bewaar ons, Heer, voor die kring van spotters. Zult u ons waakzaam laten zijn. Spreek tot ons hart door uw geest. Die is gekomen om ons ook te openbaren van zonde. En wijst u ons de weg. Brengt u uw woord in onze gedachten. Voed ons met uw woord. Zodat we zullen zijn als een boom aan waterstromen. En we vrucht mogen dragen voor u. Op ons werk, op school, thuis, waar we ook zijn. We bidden u ook voor ons als gemeente, als gemeenten in Den Helder. Dat we vruchten zullen voortbrengen. Dat onze bladeren groen zullen zijn. En dat de bomen fris en aantrekkelijk zullen zijn tot eer en glorie van u. Heer, help ons om ons licht te laten schijnen in Den Helder. Dat de mensen onze goede werken zien, zodat uw naam wordt verheerlijkt en wordt verhoogd. Helpt u ons daarbij? Dat vragen we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, als je nou koning David vroeg met al zijn werk en zijn zware verantwoordelijkheid en zijn veel bewogen leven. David, mogen we nou eens heel diep in je hart kijken. En als je nou één ding zou mogen vragen, wat zou je dan het allerliefste willen? Dan antwoordt hij in Psalm 27 deze woorden. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dubbele punt. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Daar gaan we ook van zingen. Opwekking 621. Eén ding wil ik vragen, Heer. Wilt u erbij gaan staan als u daarvoor in de gelegenheid bent? Nou, ik wil u graag een tekst meegeven als wapen in de strijd in uw denken. Wees niet bevreesd, Jesaja 41 vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Zullen we ons deze belofte toe-eigenen? En wilt u mij nazeggen? Ik ben niet bevreesd. Want hij is met mij. Ik ben niet verschrikt. Want hij is mijn God. Hij sterkt mij. Ook helpt hij mij. En ook ondersteunt hij mij. Met zijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Daar wens ik u veel zegen bij deze week. En tot ziens. We gaan nog koffie drinken, begrijp ik.